God zegen.
Dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergte vreugde bedrijven voor het aangezicht des Heren, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid. Wij zingen Psalm 98 vers 1 en 2 nu en straks na de geloofsbelijdenis vers 4. In verbondenheid met de kerk van ons voorgeslacht en met de kerk over de hele wereld doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En een ieder zeggen stil voor zich uit, ik geloof. In God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heer onze God, wij danken u dat u gezegd hebt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Dat u uw Heilige Geest hebt uitgestort en dat die geest zo actief is in deze wereld. Al eeuwenlang tot vandaag en nu in zoveel landen en op zoveel plaatsen. Wij danken u, Heere, dat u erbij gezegd hebt, ik kom weer tot u. Wij bidden u, schep zelf het verlangen naar uw komst in onze harten. Schenk ons geloof en vertrouwen. Want Heere, wij beseffen vanavond dat u komt om te oordelen de levenden en de doden. En dat wij eenmaal allemaal verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Wij erkennen u dat wij niet voor u kunnen verschijnen zoals wij geboren zijn. Wij belijden u dat er zoveel is bij ons wat in de gloed van uw heiligheid niet kan bestaan en in het vuur van uw oordeel geen stand houdt. Zie ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door 1000 zonden. Daarom bidden wij u, o God, wees in deze dienst aanwezig. Heilige rechter, Jezus Christus, wees onze redder. Geef ons vanavond ogen die hem zullen zien in het geloof. Geef ons armen die hem zullen omhelzen in liefde. Wees in ons midden aanwezig. Daal in ons midden af met uw Heilige Geest. Geef ons een open hemel, zodat we verlangen zullen en verlangen gaan naar uw komst, als een bruid naar de bruidegom. Wij bidden u, laat ons hier en nu binnengaan in de ruimte van uw genade en heil, zodat wij niet vanavond beginnen buiten te staan. Maar wil u ter eer steeds meer en meer het geloof in ons werken en versterken, dan zullen wij gereed en blij uit liefde het goede werken. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. In deze dienst, deze laatste dienst van het kerkelijke jaar 2024-2025, lezen wij uit de brief aan de Thessalonicenzen, de tweede brief, het eerste hoofdstuk. En het leek me passend om met elkaar stil te staan bij zondag 19, vraag en antwoord 52, dat de Heer Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Allereerst 2 Thessalonicenzen 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente de Thessalonicenzen, welke is in God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij moeten God alle tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast en dat de liefde van een ieder van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Alzo dat wij zelven van u roemen in de gemeente Gods over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welk gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus, van de hemel met de engelen zijner kracht. Met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzaam zijn. Dewelke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heilige en wonderbaar te worden in alle die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping en vervullen al het welbehagen zijner goedheid en het werk des geloofs met kracht, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem, naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Dit is het woord van God. De spits van de preek ligt in vers 9 en 10. Dewelke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn in sterkte. Wanneer hij gekomen zal zijn om verheerlijkt te worden in zijn heilige en wonderbaar te worden in alle die geloven, overmits onze getuigenis onder u geloofd is geworden in die dag. Wij lezen uit de belijdenis van onze kerk, vraag en antwoord 52, zondag 19. Zondag 19 is de behandeling van de 12 artikelen. Ik hoorde in de consistorie dat u bezig bent met de behandeling van de geboden, dus we gaan even iets terug. Zondag 19, vraag en antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefheid en vervolging met opgericht hoofd, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Thema voor de preek, wat troost u? Wat troost u? Wij zingen Psalm 9, vers 8, 9 en 10. Er zijn de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zondag, zo de Heere wil en wij leven, zal dominee Ten Brink uit Kapelle aan de IJssel in de morgendienst voorgaan. En dominee Voets uit Hoevelaken in de avonddienst. De collecte, de eerste rondgang is voor de algemene doeleinden en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Psalm 68, vers 1 en 2 is ons antwoord op de preek. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn sterkte, wanneer hij gekomen zal zijn om verheerlijk te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in alle die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. Wat troost u? Gemeente des Heren, Jezus komt weer om te oordelen de levenden en de doden. Elke zondag belijden wij dat, toch? Samen met miljoenen volgelingen van Jezus over de hele wereld, samen met miljoenen christenen uit ons voorgeslacht. En daarom zongen wij zojuist die machtige psalm, psalm 98, hij komt om de aarde te richten, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Alleen vertel eens, dat Jezus komt, kan dat je nou echt vrolijk maken? Zie je daar werkelijk naar uit? Want in die gemeente van Thessalonica, het is waar, er was in die gemeente heel veel dwaling en onkunde, maar ze zagen uit naar Jezus' komst met een sterk verlangen. En jij dan? U dan? Of laat ik het nog anders vragen, die Heidelberger die vraagt, welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Hoor je dat? Dus het is heel persoonlijk, hè? Net als in zondag 1, wat is uw troost? Wat is jouw houvast? Welke troost biedt jou nou de wederkomst? Welk houvast heb jij aan de wederkomst? Ja, morgen ga je naar je werk, naar je school. Geef eens antwoord. Wat voor een troost heb je er dan aan? Wat zou je zeggen? Misschien vind je een antwoord geven nog niet zo makkelijk. Alleen draai het eens even om. Draai het even om. Ik bedoel, als Christus nou niet weer komt om te oordelen, zou dat je troosten? Geef dat houvast. Stel het je even voor. Christus komt niet om te oordelen. Ja, dan draait alles hier gewoon door tot het op een dag ophoudt. Heel de geschiedenis loopt dan gewoon uit op één groot zwart gat, waarin alles eindigt in de dood en in de ondergang. Ja, dat is, dacht ik, wel het denken van de moderne mens. Hè? Ja, we proberen het nog zo lang mogelijk hier te redden. Maar ja, uiteindelijk dan, ja, er is geen God, dus het eindigt allemaal in dood en ondergang. Is dat troost? Geeft dat nou vast? Misschien zijn hier jongeren of ouderen, en het is niet zo netjes om te zeggen, maar pas sprak ik een jongere die zei, ja, sorry dominee, maar ik vind dat eigenlijk wel best. Daar zou ik niet mee zitten, gewoon één leven en dan dood is dood. Ja. Nou ja, daar ga ik straks nog meer van zeggen. Alleen nog eens die vraag, welke troost, welk houvast heeft nou die wederkomst van Christus voor jou? Ik hoop natuurlijk dat je hier vanavond zit en dat je zegt, nou man, dat kan ik je precies vertellen. De wederkomst van Christus, daar verlang ik naar. Ik zeg met antwoord 52, ik heb er zoveel troost en hou vast aan. Op die dag zal Christus mij namelijk voor eeuwig tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid, want ik ben van hem en hij is van mij. Of, zoals vers 10 zegt, op die dag zal ik samen met al de gelovigen Jezus mogen bewonderen in heerlijkheid. Denk je daar wel eens aan? Dat zal me toch een dag zijn, hè? Dat zal me een ontmoeting wezen, dat ik mag kijken in zijn vriendelijke ogen. De littekens van zijn spijkers zal zien in zijn handen, in zijn voeten. En mijn eigen naam zal horen en ik straks mag luisteren naar zijn machtige stem. Ja, daar heb ik een eeuwigheid voor nodig om hem te bewonderen, echt waar. En ik denk gemeente, dat ik mijn ogen zal uitkijken, dat ik sprakeloos zal zijn, als ik oog in oog met hem zal staan. Want alles aan hem is zo mooi. Hij is mijn liefste. Hij alleen en helemaal. Wat een glorie en liefde. Nou, dan hoop ik dat deze preek je nog meer doet verlangen. Zodat je straks met nog meer blijdschap zult zingen. Psalm 68, vers 2. Het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Want ze krijgen hun wens en ze krijgen wat ze verlangen. Eeuwig leven in het licht van zijn aangezicht. Alleen, ik denk ook zomaar dat anderen hier vanavond zitten, sommigen van ons, en ook wel aarzelen. Want er staan toch ook wel andere woorden in zondag 19, antwoord 52. Kijk maar mee, hè. Droefheid, vervolging, vijanden, vloek, verdoemenis. Ja. En dan nog die woorden van 2 Thessalonicenzen 1, vervolgingen, verdrukkingen, oordeel, vlammend vuur zo, wraak, straf, eeuwig verderf, weg van het aangezicht van de Heere. Ik kan me voorstellen dat sommigen zeggen vanavond, als ik dat allemaal hoor, ja dan denk ik, waar zal ik dan staan? Waar zal ik dan zijn? Ga ik op die dag dan toch ten onder? Of zal ik op die dag echt verheerlijkt worden? En kan ik dat eigenlijk wel weten? Hoe kom ik daar nou achter? Trouwens, als ik denk aan mijn geliefden die hier vanavond bij me zitten in de bank of ergens anders. Die hier vanavond niet zitten. Die hier nooit meer komen. Hoe gaat het met hen op die dag? Zomaar is de vraag niet, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen, maar welke angst biedt je die wederkomst van Christus om te oordelen? Nou, daarom, voordat ik verder ga, eerst een waarschuwing. Er is bij dit geloofsartikel namelijk een groot gevaar. Welk gevaar? Dit. Dat we over het eindoordeel spreken los van Christus. Moet je goed onthouden. Spreek nooit over het eindoordeel los van Christus. En dat kan op twee manieren. Je kunt vanavond zeggen, nou ja, die zware woorden, ja, ze staan er wel, maar ik denk altijd, dat moet je niet te letterlijk nemen. Dat valt uiteindelijk best wel mee. Een eindoordeel waarbij mensen eeuwig zouden buiten blijven, nou, het lijkt mij een heel sterk verhaal. Natuurlijk, hele grote schurken wellicht, maar verder, nee. Alleen dan doe je Christus tekort. Dan neem je zijn woorden niet serieus. Want hij zelf zei over het eindoordeel, dan zullen er schapen zijn en bokken, wijzen en dwazen, onkruid en tarwe, buiten en binnen, hemel en hel. Kijk, dan poets je en masseer je net zo lang, totdat je alle scherpte uit die woorden hebt weggewreven. Maar dat hij hing en ging om de eeuwige straf te dragen, dat hij leed en stierf tot in de Godverlatenheid, ja, dat deed hij wel, maar dat had dus eigenlijk niet zo zwaar hoeven te zijn. Want het komt toch wel goed met de meesten, toch? Ja. Het eerste gevaar, dat we de woorden en de werkelijkheid ontkennen. Tweede gevaar, dat je spreekt over hel en verdoemenis in Jeroen Bosachtige taferelen, vol dreiging en huiver, en je zit hier vanavond en je zegt, dominee, zeg het maar eens goed, want pas maar op, kijk maar uit. Waarbij onze God wordt uitgetekend als een God die de te nauwe nood een doorlaat en de genoegen inschept om mensen eeuwig te verdoemen. Ook dan doe je Christus tekort. Want hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Hij. Hoor je dat? Hij die gekomen is, hij zal eenmaal weer komen. De rechter van straks wil vanavond je redder zijn. Ja, moet je goed in je oren knopen. De rechter van straks wil vanavond je redder zijn. En daarom heeft Calvijn in zijn institutie geen apart hoofdstuk over het eindoordeel, maar hij spreekt over het eindoordeel als hij spreekt over de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat vind ik wel heel mooi. Want die Heidelberger doet dat eigenlijk hetzelfde. teer en liefdevol staat er in dat antwoord, de rechter van straks, dat is de redder hoor. Hij die komen zal als rechter, is gekomen als redder. Zoek daar nu je houvast, want daar ligt je troost. Nou goed, in drie woorden ga ik vanavond dit gedeelte openleggen. Verwarring, verderving, vertroosting. Heb je het? Verwarring, verderving, vertroosting. Eerst verwarring. In de gemeente van Thessalonica is er verwarring. Paulus schrijft daarom twee brieven. Want hij heeft er gewerkt, hij heeft het evangelie er verkondigd. En er is een gemeente ontstaan in Thessalonica als een wonder van de geest. Je kunt het lezen in Handelingen 17. Alleen, er zijn in deze gemeente allerlei dwalingen en vragen. Waarover? Waarover? Vooral over de wederkomst van Christus. In Thessalonica verwachten ze namelijk een hele spoedige wederkomst. Elke dag turen ze naar de hemel en denken ze, komt hij al terug? Zou het vandaag zijn? Zou het morgen zijn? Zou het deze week zijn? Ja. Alleen ondertussen sterven er allemaal gelovige gemeenteleden. En velen vragen zich intussen af, zijn die er dan straks wel bij? Als Jezus terugkomt? Of missen ze dat dan straks? Paulus schrijft naar zijn pen en hij zegt vol liefde, gemeente van Thessalonica zit er niet over in. Ze zijn er echt bij. Als Jezus terugkomt, dan zal de bazuin klinken. Ze zullen opstaan en samen met jullie Jezus tegemoet gaan. Als één grote feeststoet, samen hem tegemoet naar een ontmoeting met hem in de lucht. 1 Thessalonicenzen 4. Alleen na die eerste brief is er weer van alles gebeurd in Thessalonica. Er is intussen een andere brief in de gemeente van Thessalonica binnengekomen. En velen dachten, dit is een brief van Paulus. Maar weet je wat er in die brief geschreven stond? Gemeente van Thessalonica, de dag van de Heere is al gaande, dus je hoeft niet meer op die dag te wachten. Ja, en nu snappen ze er helemaal niks meer van. Want wat moeten we nou geloven? Zal Jezus nog komen? Of is die dag intussen al gekomen? Paulus schrijft weer naar zijn pen. Want die zogenaamde Paulusbrief is vals. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 2 zegt hij, die brief die kwam niet van mij. Geloof het niet, Christus moet nog komen om te oordelen. Eerst zal er een tijd komen van verdrukking. De mens van de wetteloosheid zal worden geopenbaard. Maar wees getroost, Christus zal komen. Ja. Dus, te midden van al die verwarring wil Paulus de gemeente nog een keer bemoedigen. En te midden van die verwarring is Paulus ook zo dankbaar. Zo begint deze brief in vers 3 en 4. Hij dankt God. Want hij riep in die eerste brief op tot nog meer geloof en nog meer liefde. En God heeft het gedaan. Het onderlinge geloof in de gemeente, het geloof in de gemeente groeit buitengewoon sterk. En de onderlinge liefde neemt ontzettend toe. Ja, ik dacht dat is toch wel echt iets om dankbaar voor te zijn. Ik hoop eigenlijk dat dat ook van de gemeente in Haastrecht gezegd kan worden. Dat u daar veel van ziet. Dat uw predikant met de apostel mag zeggen, gemeente van Haastrecht, ik zie dat uw geloof buitengewoon sterk groeit. En ik hoor dat de onderlinge liefde in de gemeente ontzettend toeneemt. Nou zeg je misschien rustig aan, want dat is eigenlijk best wel lastig. De tijd waarin we leven, ja, wat een tijd. Dat is toch geen tijd waarin het geloof ontzettend hard zal groeien. Want wat er allemaal is om ons heen,
Onze jongeren en ouderen, ze voelen de druk om niet meer te geloven. En die onderlinge liefde, ja, dat is ook ingewikkeld. Want er is genoeg druk van binnen om je te irriteren aan anderen, om je te ergeren aan die en gene. Nou, wacht even. Want dat geloof en die liefde in Thessalonica, dat groeit en neemt toe, juist te midden van veel verdrukkingen. Zo, ja, dat is het tweede woord, verderving. Welke verdrukkingen? Nou, er is discriminatie, achteruitstelling, weggezet worden, niet meer mee mogen doen. Zo gaat dat in de handel. Er zijn bepaalde gilden in die stad Thessalonica. Beroepsgroepen, wolwevers en broodbakkers en steenbakkers, van alles. En die gilden die komen samen en die eten met elkaar. En vaak loopt dat uit op een of andere offermaaltijd die gewijd is aan een of andere Griekse god. Maar als je daar als christen niet aan meedoet, ja, dat kost je inkomen. Dan verlies je handel. En de overheid in Thessalonica, ja, die vinden die Jezusmensen wel vreemd. Dus die baan bij de overheid, je kunt het gewoon vergeten, je wordt ontslagen, je staat op straat, je komt niet meer aan het werk. Ja, en hoe moet je dan je gezin onderhouden? Hoe lang kun je rondkomen zonder inkomen? Familieleden intussen die je uitspuren omdat jij in Jezus bent gaan geloven. Vrienden die je laten vallen, met de nek aankijken, hun hoofd omdraaien als ze je zien. Op de grond spugen als ze je tegenkomen. Kortom, verdrukkingen. Alleen Paulus zegt in vers 5, wacht nou eens even. Want die verdrukking, zie dat nou eens als een eer. God oordeelt rechtvaardig. Het is zwaar en zwart, maar jullie zijn geroepen. Jullie zijn waardig geacht voor het koninkrijk van God. En, zegt Paulus in vers 6, hij zegt, die verdrukkers van nu, Gods oordeel is zo rechtvaardig, er komt een dag, dan ontvangen zij vergelding. En dan krijgen jullie verlichting. Welke dag? Nou, als de Heer Jezus Christus geopenbaard zal worden. Zie je het staan in vers 7? Als de Heer Jezus Christus geopenbaard zal worden. Dus niet als hij komt, maar Paulus zegt als hij geopenbaard zal worden. Dat betekent dit. Het is nu nog niet te zien. Nee, van geen kant. Maar als het doek eraf gaat, ja, dan zal onthuld worden, dan zal het zichtbaar zijn, dan zal de hele vuile was aan de lijn komen te hangen, zegt Van Ruler. Van allen die God en zijn koninkrijk, Jezus en zijn onderdanen, hebben tegengewerkt. Want Jezus Christus, hij komt uit de hemel, hij komt met de engelen van zijn kracht, hij komt met vlammend vuur om wraak te oefenen. Vuur, ja. Vuur, dat betekent een beeld voor zuiverheid. Het symbool voor de puurheid. En wraak, dat betekent hier niet blinde woede, dolle stierendrift. Nee, dat betekent, God zal recht doen. Hij zal recht doen zonder enige chantage. Hij zal eerlijk een oordeel vellen gaan. De slachtoffers in deze wereld echt serieus nemen. Het aangedane leed niet wegpoetsen, maar onder ogen zien. Hij zal zo zuiver recht spreken, dat daders op die dag zullen inzien en toegeven. Wat God zegt, er is niets van gelogen. Dit oordeel wat hij uitspreekt, het is volkomen terecht. Ja, die Heidelberger spreekt hier dus de Bijbel na, hè? Als de Heidelberger zegt, als Jezus weerkomt, dan houden zijn vijanden het niet. Ze zullen omkomen.
Ja, wij lezen dat hier en nu in het Rijke Westen in Nederland. En wij voelen misschien ook wel druk om op te geven, af te haken. Jongens, voelen jullie dat of niet? Voel je wel eens de druk dat je denkt, ja, ik zit hier vanavond maar. Ja, kan. Welvaart, rijkdom. Plat en vlak denken zonder diepere vragen te stellen. Wetenschap zonder God. Er zijn drukmiddelen genoeg, toch? Maar het is wel anders dan toen en daar, wees eerlijk. Alleen, als je dit gedeelte nu zou lezen met christenen in Noord-Korea. Met moslims die christen worden in Iran. Dan is dit wel heel troostend, dacht je niet? Dan lezen ze zwart op wit. Onze God ziet onze verdrukkingen. Onze God neemt ons lijden volstrekt serieus. Hij bagatelliseert onze pijn zeker niet. Hij zal recht doen. Maar tegelijk is dat ook een enorme duw om het evangelie juist te delen. Want kijk nou uit. Het is niet om het even wat je doet. Zonder kennis van God, als je ongehoorzaam blijft aan het evangelie, dan eindigt je leven in het verderf. Eeuwig verderf. Wat een geladen woord, vind je ook niet? Vind ik wel een heel geladen woord, hè? Ik weet niet, misschien heeft u het al heel vaak gehoord vanaf de preekstoel. Maar ik hoop niet dat het bij u is zoals bij die hond, bij die smid, hè? Misschien ken je dat verhaal. Een hond bij de smid. Zo'n oude smidse, je hebt het misschien wel eens gezien in het Openluchtmuseum. Nou, die smid die gaat slaan op het aanbeeld en de vonken vliegen ervan af. En die hond, als hij het voor het eerst ziet, die springt in de lucht en die denkt, wat is dit? Maar op den duur is hij er zo aan gewend. Hij denkt, nou ja, blijf het rustig liggen. Ik hoop niet dat het bij u zo is. Dan zegt, ja, die man die zegt natuurlijk het eeuwige verderf. Zeg het maar goed, want we zijn een degelijke gemeente. Nou, nee. Het is wat. Wat is dat? Is dat eeuwig dood zijn? Is dat definitief vernietigd worden? Nou, er staat bij in vers 9. Dat is eeuwig weg zijn van het aangezicht van de Heere. Weg van de heerlijkheid van zijn macht. Huiveringwekkend, hè? Maar helemaal in lijn met de woorden van Jezus zelf. Want hij sprak in verschillende gelijkenissen over Jezus' komst als een feest. Hè? Als een feest. En velen zijn straks binnen, maar er staan ook straks velen buiten. Heel de schepping is straks vol van Gods liefde. Alles zal stralen van zijn heerlijkheid. Alles zal stralen en glanzen van zijn glorie. Overlopen van zijn liefde. Maar denk je toch eens even in dat jij er niet bij zou zijn. Zou dat kunnen? Ik weet van gemeenteleden die zeggen, en misschien zijn ze hier vanavond ook wel, die zeggen, dat is mijn angst. Dat is mijn angst. Dat maakt me zo onzeker. Dan denk ik, man, vertel nou weer vanavond dit, maar het maakt me zo onzeker. Alleen er zijn ook mensen die zeggen, ja, nou ja, we zien het wel hoor. Wat maakt het uit? Ik heb één leventje, straks is het afgelopen. En wat daarna komt, nou ja, misschien dood, maar anders wagen we het er maar op. Ja, wat zeg je dan? Als mensen zo tegen je praten, wat zeg je dan? Misschien kom je ze deze week al tegen. En je zegt, joh, ik was in de kerk en ik heb gehoord over de wederkomst. En is het binnen of buiten? Ja, nou ja, goed, we zien wel. Wat zeg je dan? Dan kun je zeggen, nou, dat zul je zeker zien. Kijk maar wat er staat, straks ben jij eeuwig buiten. Alleen zou dat echt wat doen bij die ander? Raak je die ander daarmee? Het kan. Maar ik zou vanavond eigenlijk iets anders willen vragen. En eigenlijk is die vraag voor iedereen, hè? Jong en oud. Verlangend naar de wederkomst. Misschien zit je hier vol verlangen naar de wederkomst, hoop ik. Angstig over de wederkomst, kan ook. Gelaten over de wederkomst. Je zegt, nou, je hebt het over de wederkomst. Maar hoe je hier ook zit. Aan iedereen zou ik vanavond willen vragen, jongeren en ouderen. Ken je de Heer Jezus? Ken je de Heer Jezus? Dat is toch geen moeilijke vraag? Een
Paulus zegt tegen die gemeente in Thessalonica in vers 10, hij zegt, ons getuigenis vond bij uw geloof. En weet u wat ik hoop, wat ik diep verlang, dat het getuigenis van vanavond geloof vindt. Bij jongeren en ouderen voor het eerst of voor de zoveelste keer. Daarom zeg eens eerlijk, ken je de Heer Jezus? Niet zomaar als een naam en van de verhalen, maar dat je in liefde leeft met Hem. Dat je voor Hem leeft met blijdschap. Omdat je bent gaan zien in je leven, ik ken God niet. Ik leef ver bij Hem vandaan. Ik zondig tegen zijn liefde. Ja, zeg je, ik zondig tegen zijn liefde, wat bedoel je nou weer? Kan dat dan? Jazeker, jazeker. Je kunt zondigen tegen de liefde van Christus. Want kom eens mee, kom eens mee. Zal ik je laten zien wat dat is? Daar staat Jezus. Zie je hem staan? Hij staat voor het gerecht. Hij heeft een doornenkroon op zijn hoofd. Hij heeft een rietstaf in zijn hand. De rochels druipen over zijn gezicht. Zijn oog is blauw, zijn lip gebarsten. Dat zeg ik niet om medelijden op te wekken. Om vanavond je gevoelens te bespelen. Daar heb je niks aan. Maar ik vertel het je vanavond in de hoop dat je door zult vragen. Want als jij Jezus zo ziet staan vanavond, jongeren en ouderen, snap je nou dat hij niet terugsloeg? Snap je dat hij niet kwaad van zich afbeet? Kijk eens, hij gaat naar het kruis. Maar luister eens wat hij zegt. Vader, vergeef het hun. 3 uur wordt het aarde donker. Midden op de dag. En hoor eens, hij roept. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij is echt helemaal weg van het aangezicht van de Heere. Hij is helemaal weg bij de glorie van Gods macht. Niets is er meer voor hem te zien van Gods macht. Niets is er meer voor hem te merken van Gods glorie. Dit is de hel, dit is de hel. En Jezus, hij hangt er middenin. Hij gaat er dwars doorheen tot op de bodem. Weet je waarom? Weet je waarom? Voor jou. Voor u. Voor mij. Ja. Want Jezus heeft je niet over voor de hel. Hij heeft je niet over voor de eeuwige straf. Jezus heeft je lief met een zo diepe zondaarsliefde. En hij wil zo graag met jou de eeuwigheid doorbrengen. Hij wil zo graag dat je straks eeuwig bij hem zult zijn. Gemeente, wat zeg je van zoveel liefde? Wat zeg je vanavond nou van zoveel genade? Zie je nu hoe ongehoorzaam je bent aan het evangelie? Als je vanavond zou zeggen, terwijl je Jezus ziet staan, nou Jezus, dat had van mij niet gehoeven. Want zo erg is het toch niet met mij? Dat ik een eeuwige straf zou hebben verdiend? Ja, nee, nee, nee. Heer Jezus, u heeft dat veel te zwaar ingezien. En besef je hoe ongehoorzaam je bent aan het evangelie als je vanavond zou zeggen, ja, dat is allemaal mooi gezegd over de Heer Jezus, alleen of dat ook voor mij kan en voor mij is, ja, dat moet je altijd nog maar afwachten. Linksom of rechtsom ben je ongehoorzaam aan het evangelie. Maar zie je ook hoe gehoorzaam je bent aan het evangelie als je vanavond zegt voor het eerst of voor de zoveelste keer op die bank waar je zit, Heere Jezus, als ik vanavond toch uw liefde zie, dan buig ik mijn hoofd, want het is echt ongekend mis met mij. Dat u zo diep moest gaan voor mij, tot in de Godverlatenheid. Maar met dat ik mijn hoofd buig, hef ik mijn hoofd ook omhoog. Want Heere Jezus, ik kan maar niet bij u wegkijken. Want ik zie in uw ogen uw liefde staan. En ik hoor van uw lippen de genade druipen. En ik zie vanavond met alles wat in me is, hoe graag u zondaren zalig maakt. En ik merk hoe diep u zondaren lief hebt. Heere Jezus, uw liefde voor mij is zo groot. Daar heb ik een eeuwigheid voor nodig. Om dat te mogen bewonderen. Want gemeente, als je één kus vanavond krijgt voor het eerst of opnieuw van Jezus, wat gebeurt er dan? Als je vanavond op die bank waar je zit een kus krijgt van de liefde van Christus, dan ben je voorgoed bedorven voor een leven zonder hem. Dat kan ik je verzekeren. Dan ben je voorgoed bedorven voor een leven zonder hem. Zoals die vrouw die ik sprak, ze zei: ik word op bepaalde momenten in mijn leven zo overweldigd door de liefde van Jezus Christus. En je zult het niet geloven, maar dan moet ik soms zeggen: Heere Jezus, ik kan het bijna niet aan, zoveel liefde. Mijn lichaam is er niet tegen opgewassen. Zo groot is de liefde van hem. En zo vol. Dat is niet overdreven hoor. Echt niet overdreven. Want als je iets van de Heere Jezus kent, dan zul je niet zeggen: nou ja, ik vind het eigenlijk wel best, dood is dood. Zul je nooit zeggen, zul je nooit zeggen. Maar als je iets van de liefde van Christus kent in je leven, dan zul je zeggen: Heere Jezus, geef me alstublieft de eeuwigheid met u. Want ik wil en ik kan u niet meer missen. Want u heeft al iets van de hemel in mij gelegd. En dat kleine beginnetje wat u in mij hebt gelegd, dat geeft me zoveel verlangen. En ik krijg er zoveel zin in om bij u te mogen zijn. Ja, zegt misschien iemand, jij staat dat allemaal zo te vertellen. Maar ik vind het allemaal wel heel groots en hoog. Want om met zoveel verlangen naar de Heer Jezus te leven. Nee. Wie weet de komst van Jezus, ik zeg het heel eerlijk, ik ben er eigenlijk niet veel mee bezig. En ik hoor meer dan eens bidden, hier in de kerk: kom Heere Jezus, ja kom haastig. Maar dan denk ik: dominee, niet te vrijmoedig, rustig aan, wacht nog even. Oh. Maar vertel eens. Je bent bruid of je bent het niet, toch? Je bent bruid of je bent het niet. Stel je voor dat een bruid tegen de bruidegom zegt: joh, jij verlangt naar onze bruiloftsdag, maar van mij hoeft dat eigenlijk nog lang niet. Ik vind het heel aardig hoor dat jij ernaar verlangt, maar van mij hoeft dat. Nou, dan zou ik wel even gaan praten met je bruid. Toch? Jij niet? Zou ik wel even gaan praten. Wat krijgen we nou? En Christus dan? Wat voor een bruid bent u? Trouwens, als je nu zegt: ja, maar het is wat anders. Want ik denk dan aan mijn geliefde. En dan denk ik: hoe zal het met hen zijn? Hoe zal het met hen gaan als de Heer Jezus terugkomt? Dan zou ik vanavond zeggen: ga de week in en bid nog eens dat er momenten komen dat je iets kunt delen hoezeer je in je leven verlangt naar Christus en zijn komst. En wat je zorg is als je denkt aan je geliefde. Mag je toch best zeggen? Als de liefde is, mag je dat zeggen. Zeg: joh, ik heb een preek gehoord. En er is in mijn leven een liefde voor Christus, maar ik ben bezorgd als ik naar je leven kijk. Dan denk ik: ja, joh, dat kan toch anders. Ja. Maar ook als je hier vanavond zit en dat verlangen naar de wederkomst van Christus, het ligt onder het stof, dan zou ik zeggen: kijk nou nog eens naar Jezus. Want als de Heere Jezus nou zo intens verlangt om te komen, hè, ik heb te weinig woorden om vanavond tegen u te zeggen hoeveel en hoezeer de Heer Jezus verlangt om te komen. Met een zo'n diep verlangen dat alles zal worden voltooid en voleindigd. Ja, als je dat ziet en ontdekt, dan krijg je vanavond ook verlangen hoor. Want dat zal me toch een dag zijn, gemeente. Als deze Heer Jezus die je vanavond werd verkondigd zal verschijnen. Als hij wordt geopenbaard. Als de wolken openbreken. Als miljoenen engelen hem zullen omringen. al zijn glorie en macht. Het zal door ons allemaal gezien worden. En dan zal blijken, we hebben niet voor niets geloofd. Wij geloofden niet in wanen. We hebben ons niet zomaar wat ingebeeld. Maar daar is Hij. Naar wie we zo hebben verlangd. Naar wie we hebben uitgezien met een sterk verlangen. Ja, gemeente, dan kan het grote bewonderen beginnen. Dan zal ik hem zien met mijn eigen ogen. En ik zal mijn ogen uitkijken. Dacht je ook niet? Dan zal ik zijn stem horen met mijn eigen oren. En ik zal mijn oren op die dag vol luisteren. Dacht je ook niet? En dan zal hij zeggen tegen al degenen die vanavond in het geloof op Christus hebben gezien. Hoe klein of groot je geloof ook is. Als je vanavond in het geloof op deze Christus hebt gezien. Dan zul je horen uit zijn mond. Kom in. Gezegende van mijn Vader. Beërf het koninkrijk. Daarom, gemeente, geloof in de Heer Jezus Christus. Gehoorzaam het evangelie van Hem. Hef uw hoofd op. Verwacht zijn komst in heerlijkheid. En troost elkaar. Troost elkaar met deze woorden. Amen. Laten wij samen danken en bidden. O liefde van de Vader, o liefde van de Zoon, o liefde van de Heilige Geest. Wij danken u voor uw duizelingwekkende liefde. Dat u vanavond mensen zoals wij zijn, wilt doen zien op de Heer Jezus Christus. Opdat wij door het geloof het zeker zouden weten binnen te mogen gaan in het koninkrijk van de Vader en zijn engelen. O God, als wij één moment bedenken wie wij zijn, maakt dat ons heel klein en ontzettend ootmoedig. En als wij één moment vanavond bedenken wie u bent, dan maakt ons dat zo verheugd. Met een duizelingwekkende vreugde waarvan het einde zoek is. Heere, dat u zo vanavond in ons midden kwam. En dat u uzelf liet zien en uitschilderen in de prediking van uw woord. Opdat we al kijkend naar Christus tot geloof zouden komen. In het geloof zouden worden versterkt. In het geloof en in de genade en kennis van Christus zouden groeien en toenemen. Heere Jezus Christus, wij danken u dat u de onderste weg bent gegaan. Wat u hebt gedaan, dat is met geen pen te beschrijven. En doorvoelen en tot in al de finesses weten wat dat is geweest, dat zal voor ons mensen niet gaan. Dat u de toorn van God over het hele mensengeslacht, over al de zonden hebt gedragen. Dat u bent gegaan tot in de hel van Golgotha. Om voor ons de hemel te verdienen, o God. U zij erom gedankt en geloofd. Bewaar ons ervoor, Heren, dat wij bij dit evangelie ongehoorzaam zouden blijven en zijn. Dat wij linksom of rechtsom bij Christus vandaan kijken. O God, bewaar ons ervoor. Want in de ontmoeting met u, als u komt om te oordelen de levenden en de doden, wordt dat een eeuwige ramp. En daarom roepen wij om uw ontferming en wij bidden u, geef dat niemand van ons achter zal blijven. Maar dat wij allen binnen zullen gaan in het koninkrijk van de Vader en zijn engelen, door en om het werk van Christus. Heere, wij bidden u voor deze wereld, die bloed brandt en beeft op zoveel plaatsen. O God, het is toch uw wereld. Laat uw koninkrijk komen. Wij bidden voor uw volk Israël. Wilt u aan dat volk vergoeden wat mensen in de loop van de eeuwen dit volk hebben aangedaan. 6 miljoen Joden op dit continent zijn afgeslacht als waren het beesten. O God, wij roepen om uw ontferming over uw volk. En om de vervulling van uw belofte. Geef vrede over Jeruzalem. Geef vrede voor de volkeren rondom. O God, wilt u geven dat het geweld zal ophouden. En dat er werkelijk vrede zal komen en zijn in de harten van de mensen. We bidden voor ons land en volk. In de vorming van een nieuw kabinet. Heere, geef wijsheid. Geef mensen met inzicht. En die het samenleven zullen bevorderen. Bovenal roepen wij om een herleving, om een terugkeer naar uw geboden en beloften. Heren, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. 380 miljoen broeders en zusters worden vervolgd, achteruitgezet, gediscrimineerd, verdrukt, omdat ze uw naam belijden. O God, wij roepen om uw ontferming voor onze broeders en zusters. Onze broeders en zusters in Noord-Korea, die lijden onder een communistisch misdadige regime. O God, wilt u alstublieft dat regime toch omver stoten? Doe het, o God, om uw goedheid en uw naam eer te geven. Voor zoveel christenen die lijden onder moslimregeringen, die het zoonschap van Christus loochenen. En mensen die werkelijk Jezus belijden als hun Here en zaligmaker, zo achteruit zet en vernederen. O God, wij roepen om uw ontferming. Geef hen volharding tot het einde, opdat ze zalig worden. Heren, wij bidden u, geef ons dat ook hier in het Rijke Westen. Wilt u zelf alstublieft aan uw kerk denken in Nederland. Een kerk die zo gebroken en gescheurd is.
O God, wij roepen om uw ontferming en om de doorbraak van uw koninkrijk. Wij bidden u voor de gemeente al hier. Wilt u zegenen, zondag aan zondag. Al degenen die een taak hebben in deze gemeente. Wilt u hen bemoedigen en kracht geven. Zegenen met de geest van wijsheid en gebeden. Wij bidden u voor hen die rouwen. U hebt zelf beloofd, Heren, als een moeder zal ik u troosten. Doe het, maak het waar. Wij bidden u voor hen die lijden. Lichamelijk, psychisch. Heer, u hebt zelf beloofd, in de benauwdheid zal ik bij je zijn. Ik zal je eruit helpen en jij zult mij eren. O God, vervul uw eigen belofte. Wij bidden u voor de jongeren van de gemeente. Wij danken u dat we er vanavond waren. Heer, geef in deze gemeente heel veel jongeren die ontzettend veel zin erin hebben om u te dienen. Omdat er geen betere God en Vader is dan de God en Vader van Jezus Christus. En bevrijd jongeren van de gedachte, mochten zulke jongeren er in Haastrecht al zijn, van de gedachte dat het leven met u een naar en vervelend leven is. Dat wil de duivel ons graag doen geloven, maar Heere, geef dat wij zullen wegkruipen in dat wat u in de doop op onze naam hebt gezet. Door geloof en bekering werk het, zodat er hier heel veel jongeren zullen zijn die in liefde u zullen dienen, omdat u het meer dan waard bent, nu en tot in alle eeuwigheid. Wij bidden dat ook voor de ouderen van de gemeente. Heere, geef dat wij voorop gaan in de dienst aan u. Geef ons de vreugde die er is in u in onze harten. Geef ons de blijdschap dat wij in uw naam mogen geloven. En geef dat het niet van ons zal gelden hoe ouder hoe kouder, maar dat wij groen en fris zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. En dat u een rotssteen bent wiens werk volkomen is. Zo bidden wij u, ga met ons mee deze week in. Overal waar wij naartoe gaan, waar u ons roept om ons werk te doen. Op school, in onze studie. Geef dat wij zichtbaar zullen zijn tot op Jezus. Op al die plaatsen waar u ons roept. Wij bidden dat ook voor onze geliefden. Ook als wij vanavond dachten aan geliefden die zijn weggeraakt bij u en uw dienst. En Heren, dat is het verdriet van heel veel christenen in ons land. Dat ze met pijn in hun hart rondlopen. Waarom? En wat gebeurt er met mijn kind, met mijn nicht, met mijn neef, met mijn man, met mijn vrouw, dat hij er niet meer aan doet? O God, wij roepen om uw ontferming. Geef dat we in wijsheid juiste woorden zullen spreken. En vooral dat in onze daden zichtbaar zal zijn hoe goed het is om u te dienen. Wilt u, Heren, hen trekken uit de duisternis tot uw licht als het voor ons kon? Dan kan het toch ook voor hen, o God. Doe het tot meerdere eer en glorie van uw naam en koninkrijk. Zo bidden wij dit alles en danken wij dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 72, vers 2 en 4 is onze slotzang.
Heft uw harten op tot God en ga van hier als gezegende mensen. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.